Fijn dat ik jullie weer mag zien. Jacco die gaf het vanmorgen al even aan. In dat kleine jonge vogeltje wat uitleg van moedervogel nodig had om op een gegeven moment te weten hoe het zit in het leven. Dat moeders even met woorden richting moest geven aan het jong. Van doe het nou maar, spring nou maar, durf nou maar. En als vanzelf, hoef je niet eens meer na te denken, gaan je vleugels meedoen. En zo geven die richtinggevende woorden geven leven. Want daarna pas ga je ontdekken, ging dat vogeltje ontdekken, dat het veel meer mogelijkheden had om te leven dan wanneer dat in dat op een gegeven moment vieze, stinkerige nestje moest blijven zitten wachten tot pa of ma weer eten kwam brengen. Levengevende woorden. Richtinggevende woorden geven leven. Daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Omdat die woorden uiteindelijk ook het vertrouwen gaan geven om te leven. En we doen dat door een stukje door Jeremia heen te gaan. Dus degene die zo mee gaan lezen dadelijk, Jeremia 1. En straks luisteren we ook nog naar de woorden van Jezus zelf uit Johannes 4. Johannes 4. Maar zo. Ja, dat heb je als je die duidelijke plaatjes meeneemt. Ik laat jullie ogen er even aan wennen. Ik ga vertellen wat ik heb meegenomen. Hier ligt Cyprus, voor als je net terugkomt van vakantie. Dan heb je een beetje beeld. Daar ligt de Middellandse Zee. Hier ligt Turkije. En dan heb je al een beetje het gevoel, ik probeer jullie mee te nemen naar het Midden-Oosten. Waarom? Het Midden-Oosten is het gebied waar het zich afspeelt in het leven van Jeremia. Hier ligt het tegenwoordige Israël. En dat noemen ze in die tijd Palestina. En Israël was toen verdeeld in een noordelijk deel, dat droeg ook de naam Israël. En het zuidelijke deel, dat noemden ze Juda. En in dat grote groene gebied wat jullie zien, zit hier een wat bruiner gekleurd geheel. Dat is het Rijk van Assyrië. Want de heersers van Assyrië, die bezetten heel dat gebied, die had heel dat land veroverd en dat behoorde tot het Rijk van Assyrië. En we zitten in ongeveer 650, 600 voor Christus. Dat is de tijd waarin Jeremia werkzaam was. De hoofdstad van Assyrië, dat is Nineveh. En de heerser van Nineveh, de heerser van Assyrië, die sterft in 631 voor Christus, ongeveer. En wanneer hij sterft, zie je dat het Assyrische Rijk afbrokkelt in macht. En denkt een sterke man in Babylon, dit wordt mijn kans. Die machthebber in Babylon, die gaat met zijn leger eerst naar Nineveh toe. En hij neemt de hoofdstad van het Assyrische Rijk, Nineveh neemt hij in. En vanaf dat moment wordt zijn stad, Babylon, wordt de hoofdstad. En hij gaat verder door het Assyrische Rijk heen. En hij wil het hele Assyrische Rijk tot zich nemen, wat later het Babylonische Rijk gaat heten. Van dit plaatje naar het volgende. Nou, het laat ook niet zijn duidelijkheid te wensen over. Hier nog steeds Cyprus. Hier Palestina. En dat bruinere gekleurde gedeelte, dat was voorheen het Assyrische Rijk. Maar wat gebeurde er op het moment dat de machthebber in Babylon Nineveh innam en het Assyrische Rijk tot zich wilde maken? Toen dacht Farao uit Egypte, dit is mijn kans. Als dat Assyrische Rijk nou afbrokkelt, kan ik mijn gebied weer opnieuw innemen en ga ik dat uitbreiden. Dus die man, die Farao, ging met zijn leger van het zuiden uit naar boven toe. Maar goed, dat dacht die Babylonische machthebber ook. Die dacht, ik ga dat hele gebied van Assyrië tot de mijne, inclusief Egypte. En ze treffen elkaar dan in dit gebied, hierbovenin. En dat wordt een geweldige veldslag. Misschien ooit wel eens van de naam Karkemish gehoord. In 605 voor Christus treffen zij al daar elkaar. En wie komt er als winnaar uit de bus? Nebukadnezar uit Babylonië. En die trekt dan gelijk door. En die neemt vervolgens Palestina ook in bezit. En verschijnt aan de poorten van Jeruzalem. En dat is de situatie waarin Jeremia zich bevindt. dan voel je wel een klein beetje aan in wat voor spannende tijd hij leeft. En misschien ga je dan ook een beetje begrijpen waarom Jeremia reageert zoals wij gaan lezen. Jeremia 1, lees ik met jullie. Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Geelkia, afkomstig uit een priestergeslacht, dus hij was een leviet, uit Anatot in het gebied van Benjamin. En de Heer richtte zich tot hem in het 13e jaar dat koning Josia, de zoon van Ammon, over Juda regeerde. Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia. En in de jaren daarna, tot het einde van het 11e regeringsjaar van Zedekia, de zoon van Josia. Dus Jeremia die deed zijn werk gedurende een aantal verschillende koningschappen. In de vijfde maand van dat jaar, dus dat Zedekia koning was, werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd. De Heer richtte zich tot mij, zegt Jeremia. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep, nee, Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu op deze dag geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten. De Heer richtte zich tot mij, wat zie je, Jeremia? Ik antwoordde, ik zie een amandeltwijg. Dat zie je goed, zei de Heer. Zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. De Heer richtte zich opnieuw tot mij. Wat zie je? Ik zei, ik zie een gloeiend hete kookpot die vanuit het noorden overhelt. En de Heer zei, vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit land worden uitgestort. Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op, spreekt de Heer. Ze zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten, rondom de muren en om alle andere steden van Juda. Ik zal het volk vonnissen voor al het kwaad dat het heeft gedaan. Ze hebben mij verlaten, wie er ook gebrand voor andere goden, en geknield voor wat ze zelf gemaakt hebben. En jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jouw angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land. De koningen en leiders van Juda, de priesters van het volk en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. Spreken in het openbaar. Ik weet niet wie van jullie zich nog een spreekbeurt herinnert van op school, dat je aan de beurt was om iets te vertellen voor de klas, voor de grote groep. En meer interessant vind ik eigenlijk nog, hoe vond je dat? Ja, Fred, je kreeg het er warm van, hè? Je mag van mij ook weten dat ik het er heel, heel warm van kreeg. Ik weet nog heel goed dat ik op de lagere school iets voor de klas moest vertellen. Ik weet het moment nog dat ik er staat en met een rood hoofd en met heel warm en oh, wat zag ik er tegenop. Ik vond het echt niet leuk. Spreekbeurt houden, spreken in het openbaar. En dan gaat God naar Jeremia en zegt hij tegen Jeremia, Jeremia, jij moet voor mij in het openbaar gaan spreken voor de grote mensen. Ik mag wel vroeger spreken. Sorry. Ja, stelden ze aan mij regelmatig de vraag, Gert-Jan, wil jij zondag een stukje uit de Bijbel voorlezen in de kerk? Nou, ik herinnerde mijn angst nog van de spreekbeurten van de lagere school. En zelfs nog toen ik 20 was, zei ik stelselmatig, nee, dat doe ik niet. En ik dacht bij mezelf, want dat durf ik niet. En ik ga daar niet voor in de kerk met een rood hoofd staan zitten hakkelen om een paar woorden uit de Bijbel te lezen. Mij niet gezien. Had ik ja gezegd, had ik nog het geluk gehad dat de woorden voor mij opgeschreven waren. Maar Jeremia, die wordt er even bij geplukt en de Heere God zegt tegen hem, jij gaat voor mij spreken. En dan zegt de Heere Jeremia, begrijpelijk, ik ben veel te jong. Ik voel zo met hem mee. En hij had nog niet eens de woorden papier. Hij moest er maar op vertrouwen dat wat God de Vader hem meegaf, dat hij dat moest uitspreken aan de mensen voor wie hij stond. Nou, geen benijdenswaardige klus. Nee, zegt Jeremia, ik kan het woord niet voeren. Maar daar neemt God geen genoegen mee. En God zegt tegen Jeremia, voor ik je vormde in de moederschoot, koos ik jou uit. Voor je uit de baarmoeder kwam, bestemde ik je voor mij. Nou, ga daar maar eens tegen in. En misschien herken je dan wel die momenten, misschien herken je wel van iets van Jeremia in jezelf, dat je denkt, ja, maar het is toch moeilijk om in het openbaar iets te zeggen zonder dat je je erop voorbereid hebt. En het is ook best moeilijk in een grote groep iets te zeggen als je erop voorbereid hebt. Misschien herken je in Jeremia wel de gedachte, ik heb niet altijd de juiste woorden paraat. Ik heb niet eens altijd woorden paraat. En misschien vinden mensen mij wel lastig als ik ze iets vertel waar een stukje waarheid in zit. Misschien begrijpen de mensen mij wel niet. En dikwijls trek je je daardoor terug, zeg je niet wat je had willen zeggen. En als je dan later op weg gaat naar huis, dan bedenk je opeens bij jezelf, had ik nou maar dit of had ik nou maar dat gezegd? Maar Jeremia, die kan zijn mond niet houden. Beter gezegd, hij mag zijn mond niet houden. Want God geeft hem de opdracht om te spreken en God heeft hem voorbestemd om profeet te worden. Profeet. Nou, profeet is dus geen makkelijke baan. Want als je profeet bent, dan word je er regelmatig op uitgestuurd om de mensen iets te vertellen wat ze vaak niet willen horen. Vaak moet je mensen waarschuwen. Als je het eerste gedeelte van de Bijbel leest, het Oude Testament, dan hoor je vaak de profeten ook spreken over oordeel en vloek. Als je niet doet wat God zegt, dan gebeurt er iets ergs met je. Het komt heel vaak vernietigend over als je niet luistert naar God. Terwijl het juist bedoeld is om je op een spoor te zetten die je helpt naar God toe te gaan. Die je van het spoor afhaalt, waardoor je niet oog in oog met ergere dingen hoeft te komen. Profeten moesten vaak de dingen vertellen die je hielpen om een keuze te maken in je leven. Om de goede weg, de goede afslag te nemen. Waardoor dat oordeel, dat waarschuwen van God, veranderde in genade. Waardoor die vloek die uitgesproken werd over als iets niet gebeurde zoals God het wil, waardoor die juist werd omgebogen tot de zegen die God elk mens zo graag wil geven om ervan te laten leven. Maar goed, we herkennen het denk ik wel, als je de waarheid spreekt, vinden mensen je vaak niet zo leuk. De waarheid is ook niet altijd even leuk om te horen. Maar wat mag je dankbaar zijn als iemand bereid is jou de waarheid te vertellen? Want als hij het niet vertelt, denkt hij ook wel op een bepaalde manier over je. En als hij het wel vertelt, dan kan je jezelf nog afvragen, wil ik dit wel? Wil ik zo wel bekend staan? Wil ik wel zo leven? En mag je eigenlijk dankjewel zeggen tegen iemand die je de waarheid vertelt? Dan had de profeet nog het voordeel dat als hij een oordeel kwam brengen, sprak hij namens God. En was het dus niet een oordeel over jou van die profeet, maar was het een oordeel van God, hoe God naar je keek. Daarbij, en daar is de Bijbel heel duidelijk in, een profeet doet geen voorspellingen. Het is geen weerman of weervrouw die de verwachtingen uitspreekt voor de komende week. Nee, een profeet die geeft zekerheden over wat er staat te gebeuren. Een profeet is niet voor niets in dienst genomen door God zelf, om zijn volk te waarschuwen, om de mensen inzicht te geven, om met dat inzicht tot inkeer te komen, zodat je jezelf de vraag kan stellen, wil ik dit wel? Is dit mijn bedoeling? En als je een spiegel wordt voorgehouden, dan kom je ook voor de keuze te staan, wat ga ik hierna doen? En zo zijn die richtinggevende woorden van een profeet bedoeld om jou een richting te wijzen. Richting te geven naar het leven. En als dat van God vandaan komt, is het altijd bedoeld om te gaan leven van en in de liefde van God. Gedurende ons hele leven hebben wij de kans om te kiezen. We kunnen leven zonder God. En we kunnen leven met God. Ook als je twijfelt. Je kan kiezen door te blijven gaan op een doodlopend spoor. Maar je kan ook kiezen een weg te gaan, hoe moeilijk soms ook, die je brengt bij het leven met God. Een weg van levengevende woorden. Wij kunnen in ons leven kiezen te leven van Gods liefde of, ja, welk alternatief heb je dan eigenlijk? Maar om die keuze te kunnen maken, is het nodig dat er mensen zijn die over God en over geloof willen spreken. Om dat vogeltje nog vanaf het begin te leren vliegen, is het nodig dat er iemand in het leven van het vogeltje staat die het wil vertellen hoe het kan vliegen. Ik hoor wel eens ouders die houden een pleidooi om kinderen maar vooral niet in het geloof op te willen voeden. Want, zeggen ze dan, als het straks volwassen is, zijn ze oud en wijs genoeg om op eigen redenen te kiezen om te gaan geloven of niet. Maar hoe kun je ergens voor kiezen als je er nooit in wegwijs bent gemaakt? Een kind gelovig opvoeden, dat is mijn stelling, geeft het kind later meer keus dan wanneer je een kind niet gelovig opvoedt. Want gelovige kinderen komen vanzelf al in aanraking met het ongeloof. Maar ongelovige kinderen komen tegenwoordig nog maar nauwelijks in aanraking met wat geloven inhoudt. En daarom zoekt God mensen die met hem en voor hem zijn woord willen voeren. En dat bedoel ik niet dat je allemaal hier moet gaan staan, maar er zijn kansen genoeg. Kijk, Jeremia, die was daartoe voorbestemd, staat er heel duidelijk, om voor God het woord te gaan voeren. En hij had daarmee geen makkelijke opdracht gekregen. Mensen in zijn tijd die wisten maar moeilijk raad met hem. En vandaar dat ze af en toe ook dolden met Jeremia. Ze belasterden hem, ze bespotten hem, hij werd besmaad, hij werd gehaat, zelfs door de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten in Jeruzalem. En Jeremia, die kende in zichzelf ook een hevige interne strijd. Regelmatig stond hij in conflict met zichzelf. En soms wist hij ook geen raad met zichzelf. Vervloekte hij de dag van zijn geboorte en kon hij af en toe ook flink boos worden naar God toe. En toch, Jeremia sprak de woorden waar je wat aan hebt. Jeremia die sprak richtinggevende woorden. In het Bijbelboek Jeremia aan Juda, want dat was even zijn centrum van de wereld. Maar er staat bij dat Jeremia profeet was voor alle volkeren. En zo spreekt Jeremia ook voor ons nuttige woorden. In de tijd van Jeremia dreigde Juda te vergaan en was Babylon al genaderd vanuit het noorden en stond het aan de stadspoorten. En daartegen waarschuwde Jeremia het volk. Blijkbaar was er nog omkeer mogelijk. Maar hoe moeilijk het misschien ook uit te leggen is, ik maak uit Jeremia ook op dat als er niet geluisterd wordt, dat God dan achter dingen kan staan die gebeuren, die wij mensen maar heel moeilijk vinden om te accepteren. Want Juda wordt ingenomen, Jeruzalem wordt ingenomen, de tempel wordt zelfs afgebroken. En dan kunnen de toenmalige Joden zich afvragen, hoe bestaat het, wij als Gods volk? Ja, wat als Gods volk? Als je niet leeft naar hoe God zo graag met jou wil leven. Wat is het dan waard jezelf Gods volk te noemen? En dat legt God dan ook heel duidelijk uit. Jullie worden weggevoerd uit mijn land. Jullie gaan eerst maar eens een tijdje in ballingschap tot bezinning komen. En zodoende wordt het volk van God meegevoerd in ballingschap naar Babylon. God laat het niet los, maar God corrigeert, noem ik het maar, zijn volk wel op deze manier. Waar horen wij ze nog? Levengevende woorden. Ja, hier, vanmorgen, hier kan het, hier mag het, hier klinkt het. Jullie zingen er zelfs van. Maar hier buiten, straks, komende week. Wat ik zelf ervaar, is dat wij mensen het tegenwoordig maar moeilijk vinden om over God te spreken. Om ons eigen geloof onder woorden te brengen. Om andere mensen uit te leggen wat God nou bedoelt met zijn liefde. Want we snappen het zelf maar zo moeilijk. En dus leggen we het maar moeilijk uit aan de mensen die op ons pad komen. Laat staan dat we het goed en moeilijk, makkelijk uit weten te leggen aan onze eigen kinderen. Over geloof praten is niet zo makkelijk. De politiek draagt haar steentje bij. Die zegt ook maar, dat geloof van jullie christenen prima, maar doe het achter je eigen voordeur. En val de mens daar op straat niet mee lastig. En ik moet erkennen, en Jacco die bad er vanmorgen ook voor, hierachter in het voorgebed, als je ziet wat er afgelopen week dan ook weer gebeurt in deze wereld, dan wordt het wel een moeilijk verhaal om het over de liefde van God te blijven houden. Maar dan nog, welke kant kijken we op? En welke woorden mogen er richting geven in ons leven? Als ik hier vanmorgen volsta met wat er gebeurt in Barcelona, dan gaan we allemaal verdrietig en teleurgesteld en bedrukt gaan we straks weg. Want we kijken naar de ellende in deze wereld. Ik wijs jullie op de ellende in deze wereld. Of willen we elkaar helpen te wijzen naar hoe God het zo graag wil met ons? Lukt het ons om met elkaar in gesprek te zijn over waarom God van jou houdt? Waarom God jou als individu op het oog hebt? En waarom hij zo graag met ons allemaal, verzameling van individuen, door dit leven wil gaan? En geen haat en nijd wil zaaien, maar liefde wil zaaien. Dat is die boodschap en in die richting wil ik graag met jullie gaan. Zat Israël in de tijd van Jeremia ingeklemd tussen het gevaar uit het noorden van Babylon en het zuiden van Egypte? Wij zitten ook ingeklemd in ons gevaar. Die begint niet bij de islamitische terreur, maar die begint bij onszelf, bij ons ego. Die begint bij de economie, de God van de economie, die wij maar achterna hollen omdat we daar deel van uit willen maken. Ook wij zitten ingeklemd tussen de machten. En daar past een liefhebbende God soms maar moeilijk tussen. Terwijl hij dat zo graag wil. Hij wil zo graag de voornaamste plaats innemen in jullie en in mijn leven. En Jeremia wil dat ook duidelijk maken aan de mensen van God. Jeremia heeft woorden om die mensen in die stroom van Gods liefde te brengen. En hij roept dan ook op het volk Juda. Hij roept op alle volkeren. Hij roept ook ons op. Toon berouw als je het inzicht hebt gekregen dat je niet goed hebt gedaan. Toon berouw en zet dat weer om in trouw. In vertrouwen op die God die met ons wil gaan. Op dat verbond wat hij met ons heeft gesloten. En maak een duidelijke keuze voor die God die zich Yahweh laat noemen. Weet je nog, die naam die in zich draagt, ik ben bij je, ik ben die ik ben. Het is wel die God die zich bij Jeremia beklaagt met de volgende woorden. Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Jeremia waarschuwt voortdurend. Ook wij waarschuwen voortdurend. Moet ik jullie ook waarschuwen, lieve meiden? Ja. Goed. Jozef van den Berg, die neem ik even mee naar hier. Jozef van den Berg. Misschien kennen jullie Jozef van den Berg als een vermaard poppenspeler. Nee? Nou, dat is hij ook niet meer, dus dat kan heel goed zijn. Hij is nu een kluizenaar en hij heeft een eigen eenmansklooster in Neerrijnen. Echt een bijzonder markant figuur. Ik heb hem even op YouTube opgezocht als poppenspeler om van te smullen. Maar goed, nu die als eenmansklooster, kan je het je voorstellen? Dat je in je uppie zit, in je eigen huisje en je leven hebt gegeven aan God de Heer. Omdat je gelooft dat hij jou daartoe bestemd heeft. En niet dat hij zich helemaal heeft teruggetrokken, want af en toe dan laat hij best wel wat van zich merken. Onder andere het volgende. Hij zegt, je dwaalt met een groep mensen door de woestijn en je vindt bij wonder water. Je denkt, het is niet waar, ik vergis me. Maar je steekt je hand uit en je voelt nattigheid, water. En dan begin je te roepen, water, water. Maar, en dat is tegelijkertijd het verschrikkelijke, de ander reageert met, het is niet waar, je bent in de war. Je ziet dingen die je niet zijn. En dat is in eerste instantie een klap, want het is wel waar, het is echt waar. En vanaf dat moment heb jij, omdat je dat water echt gevoeld hebt, innerlijk nog maar één verlangen. Hoe kan ik toch die andere die zegt dat het niet waar is, zo ver brengen dat die ook naar dat water gaat? Want als je probeert om het water in een karaf te gieten, dan merk je dat het water zich niet in een karaf laat gieten. Elk mens die van dit water wil drinken, die moet er zelf heen gaan, zegt hij. Want ik spreek over Christus. Dat zegt die Jozef van den Berg. En met wat hij zegt, nu wij. Hoe lukt het ons? Mensen naar dat water te brengen waarvan wij zelf willen leven. Hoe lukt het ons om die mensen een richting te geven, een richting te wijzen, zodat ze dichter in de buurt komen van dat levende water? Wij kunnen doen zoals Jezus deed. Want als de mensen niet naar hier komen, dan kunnen wij wel naar de mensen toe gaan die in de put zitten of bij de put zitten. Mensen die zoeken naar wat het leven hun geeft. Mensen die echt water verlangen. Wij kunnen doen zoals Jezus deed toen hij ging naar die waterbron en daar die Samaritaanse vrouw ontmoette, waarvan je kan meelezen in Johannes 4. En ik lees daar een gedeelte uit. Vanaf vers 7. Johannes 4 vanaf vers 7. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. En zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar haalt u dan levend water vandaan? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt, dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer krijgen en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar: ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. En daarop zei de vrouw: nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. En vandaar ging die Samaritaanse vrouw op weg. Van de put naar haar stad. Met een brandend hart, vol van verlangen. Om de mensen daar in haar stad van Jezus te vertellen. Om de woorden van Jezus door te geven. Om het leven dat Jezus geeft door te geven. En zo werd Jezus haar profeet, haar Messias. En begon in haar dat verlangen te branden naar meer, meer van het levend water. Meer van die levengevende woorden. Meer van de Messias. Meer mensen die ervan moesten horen. Opdat zij ook zouden leven. En veel Samaritanen kwamen tot geloof, dankzij haar getuigenis, dankzij die richtinggevende woorden van die vrouw. Tot Jeremia sprak God: richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden. Zo is God. En klinkt niet soortgelijk na de opstanding van Jezus, de profeet, de Messias, als hij zegt: ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Geef richting, geef zo het leven door. Amen.